Goed, dan krijgen we nu een getuigenis, een reisverslag, een ervaringsverslag van Wesley en Judith. Die zijn dit jaar 6 maanden weg geweest, Zuid-Afrika, Azië. Nou, we gaan het horen. Alsjeblieft.
Allemaal. Ik wil eigenlijk gewoon beginnen met gebed dat alle woorden die we mogen zeggen, dat het van de Heer mag zijn. Dus Vader, dank u wel dat we hier mogen zijn en dat wij ons verhaal mogen vertellen hoe het gewerkt heeft door ons heen het afgelopen half jaar. Dank u wel dat alles wat wij mogen doen, dat het tot eer van u mag zijn. En Vader, ik bid dat alle woorden die we mogen spreken, dat het mag overkomen. En dat het uw woorden mogen zijn, dat u ons wil gebruiken daarvoor. In Jezus' naam. Dus ja, goedemorgen. Ik vind het altijd even spannend hoor, dus dan ga ik een beetje trillen en zo, maar goed. Als eerst wil ik jullie nog heel erg bedanken voor jullie meeleven en jullie gebed, jullie financiële ondersteuning en jullie bemoediging en de mensen die gewoon af en toe een berichtje stuurden. Het was echt zo fijn en we voelen ons zo gedragen en gezien door de gemeente en ik denk dat het heel erg kostbaar is. Dus daar wil ik jullie echt voor bedanken, want het heeft ons echt alleen maar meer bemoedigd om stappen te gaan maken. Dus bedankt. We willen eerst wat vertellen over wat we het afgelopen half jaar hebben gedaan. En hoe God ons gebruikt heeft en wat we gedaan hebben. Dus al Wesley wat meer hoe het eruit heeft gezien. En sommigen hebben misschien de nieuwsbrief al gelezen, maar luister maar. En daarna willen we ook vertellen wat onze plannen zijn voor de komende tijd. Wat we op ons hart hebben. En jullie wat meer vertellen over hoe dat eruit gaat zien. En uiteindelijk op het einde hebben we nog een leuk filmpje die Wesley in elkaar heeft gezet over onze outreach tijd. Dat zijn de laatste 3 maanden. En jullie gaan het straks zien.
Ja, dus ik ga wat vertellen over de lesfase. New Year's. De lesfase was de eerste 2,5 maand van onze DTS, onze discipelschapstrainingsschool, die we hebben gehad. Deze was 10 weken lang. En elke week kregen we weer een ander onderwerp over iets anders, maar van andere leraren ook. En onderwerpen waren bijvoorbeeld de genade, de Bijbelse wereldview. Vergeet ik dat nog meer? De vaderhart van God. En we hebben ook meerdere weken gehad over zendingswerk. En hebben we ook echt mensen die uit het werk, uit de zending kwamen. En echt een week over wat hun deden, hebben we helemaal verteld. En waar ze tegenaan liepen, waar ze van geleerd hebben, wat hun loop van hun baan waren. Dat waren echt super mooie weken. Want vooral als je dan in de kerk bent opgegroeid, dan krijg je elke zondag wel weer iets mee. Krijg je weer iets nieuws te horen of iets dergelijks. En doordat je 10 weken lang eigenlijk bezig bent met God en bezig bent met wat God eigenlijk in zijn woord zegt en waarom die dingen heeft gezegd en hoe dingen in elkaar zitten. Dus er komen zoveel dingen bijeen en zoveel dingen waarvoor je nog nooit had gedacht van oh, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien op die manier. Dat wordt dan opeens duidelijk omdat je zoveel bezig bent ermee. Tijdens deze lesweek hebben we ook onze week duurde 5 dagen, zoals onze normale werkweek eigenlijk. En op de woensdag hadden we altijd een local outreach. Een lokale ministry gingen we dan bezoeken of helpen. En ieder persoon had weer een andere ministry in ons team. We hadden een klas van 30 man, waarvan 14 verschillende nationaliteiten. En die waren allemaal opgesplitst in verschillende projecten die in de omgeving zijn. Daarbij ben ik naar een sloppenwijk geweest. Daar heb ik meegeholpen met eigenlijk een soup kitchen. Dus die mensen kregen elke dinsdag of woensdag kregen ze dan te eten en te drinken. En dat was echt midden in de sloppenwijken werd dat. Dus elke keer kwamen al die mensen kwamen daarin. En dan daarvoor hebben we altijd een kinderwerk om de kinderen uit de sloppenwijk eigenlijk bij elkaar te halen. Even iets positiefs mee te geven. En dat op zich raak je best wel. Want je komt echt in een omgeving terecht die je eigenlijk hier in Nederland niet hebt. Je hebt hier niet sloppenwijken die je daar hebt. Ik heb ook mee mogen helpen om een van de huizen daar opnieuw te mogen maken voor een van de vrouwen die daar woonden. En dat raakt je zoveel aan, want het is een omgeving waar ze eigenlijk bijna niks hebben. En hetgene wat ze hebben is misschien al 20 jaar oud en het ziet er half vervallen uit en valt uit elkaar. En die mensen hebben zo ontzettend weinig. Maar ook als je die kinderen op straat ziet, die zijn zo gelukkig. Het is zo apart om dat tegenstrijdige beeld eigenlijk te zien van iemand die eigenlijk niks heeft. Maar toch zijn die mensen die daarom, in ieder geval vooral die kinderen, dan zo ontzettend blij met wat ze hebben. En die spelen gewoon op straat en die maakt ze eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. Maar het is dan mooi als je dan door al die weken heen daar zo'n andere blik op dat gedeelte kan krijgen. En je probeert ze te helpen met wat je kan, maar je kan ze niet zomaar een cheque van 1000 euro geven en het gaat wel weer goed. Het is echt een lang proces wat ze doorheen gaan. Dat is een van de projecten waar ik dan ben geweest. Die helpt daar om dat een stukje leven beter te maken van wat ze daar hebben. En elk project was weer anders. Dus ik heb in Sloppenwijk heb ik gewerkt. En Judith heeft... Weet je wat dat is? Verschillende projecten gelijk. Maar, even kijken, wat ga ik nog meer vertellen? Nou, het was in ieder geval een mooie uitdaging. Je loopt tegen veel dingen aan. Ook vooral dus door de lesweken heen. Je leert nieuwe dingen. Je ziet gewoon zo erg dat God door alles heen leeft. En dat het niet uitmaakt waar je bent of hoe je leven in elkaar zit. God is daarin. En het is zo mooi om te zien dat in elke situatie dat hij er al is. En het is niet altijd even makkelijk om hem te zien. Maar hij is er wel. En het is gewoon mooi om te zien.
Ik denk ook het mooie van die local outreach die we hadden, was dat je eigenlijk les had. En dan halverwege de week had je dus een break. En vervolgens mocht je wat je geleerd hebt in de praktijk gaan brengen. Dus je leerde bijvoorbeeld 's ochtends over de genade van Jezus. En dan mocht je dat 's middags gaan vertellen. Het waren echt wel uitdagende dingen. Ga maar naar de studentencampus en ga maar evangeliseren. En dan, dan moet je echt over een drempel heen. Want die... Dan moet je ergens overheen zetten wat wel uitdagend is. En uiteindelijk ga je het doen en dan zie je de vruchten ervan. En dat was gewoon heel gaaf om echt mensen over Jezus liefde te vertellen. En vervolgens ook mensen echt zien die geïnteresseerd zijn en die meer willen weten. En dan denk je, waarom doe ik dit niet vaker? Gewoon op straat even naar iemand toe lopen en over Jezus vertellen. Maar dat was het gave van de local outreach. Dat je het gelijk van wat je leerde direct in de praktijk mocht brengen. En dat was heel leerzaam.
Mag hij de volgende? Outreach, dat was de tweede fase. We zijn weer in Azië geweest. We zijn weer in Cambodja, Laos en Cambodja geweest. Oh, in Thailand natuurlijk. En dit was oogopenend. Dit is zo'n andere wereld Azië. En vooral als je daar zo met de locals gaat leven, dan is het hier gewoon zo erg verschillend wie hier in Nederland zijn. En dit was ook weer 10 weken. En deze 10 weken waren eigenlijk de bedoeling dat je in praktijk brengt wat je eigenlijk de 10 weken daarvoor hebt geleerd. Tenminste, dat is het doel daarvan. En de hele discipelschapschool, die doe je omdat je een discipel wordt voor God. En er is geen betere manier om een discipel van God te worden, is dat echt in de werkelijkheid, echt door te leven en door te doen. En die projecten daar zijn zo divers. We zijn in Cambodja zijn we in een weeshuis hebben we daar geleefd voor een week. En in Laos hebben we meerdere scholen bezocht en hebben we echt Engels les gegeven. En in Thailand hebben we een koffiebar met verschillende ministries eromheen bezocht en echt meegewerkt met al die projecten. En het is ook weer echt een eye-opener. Het is een totaal andere wereld. Met totaal andere mensen erin. En met andere waarden. En je leert gewoon zo erg hoe je relatie op kan bouwen met de mensen. En vooral in Azië is het de bedoeling dat je eerst een relatie opbouwt. En vanaf daar ga je weer verder. En dat is zo'n andere wereld dan hier in Nederland. Hier kan je gewoon iemand aanspreken en het woord van God verkondigen. En grote kans dat die persoon ook wel dat kan aannemen. Maar in Azië kan dat niet. In Azië ga je beginnen met een relatie. Je gaat iets opbouwen. Je gaat met iemand meerdere keer afspreken. En vanuit die relatie ga je weer verder werken.
Outreach was dus echt super bijzonder. Want we mochten dus gewoon met het team. We hadden 9 mensen in ons team. En we waren 2 getrouwde koppels. Dus dat was voor ons heel fijn dat we eigenlijk een ouder koppel hadden. Zij waren ook onze leiders. Dat we niet als enige koppel zaten. Dus het was wel mooi dat dat zo was. En vervolgens ook nog 5 anderen in het team. Dus in totaal 9. maar ook wel 6 nationaliteiten. En het klinkt altijd heel gaaf, we gaan op zendingswerk, we gaan outreach doen. Maar het was echt een grote uitdaging. Want op het moment dat je dus met meerdere nationaliteiten dus samen gaat werken, dan kom je ook, loop je ook tegen de dingen aan dat je andere culturen hebt, andere achtergrond, andere normen en waarden. En dat was best wel een uitdaging. En dan ga je echt leren van, oké, wat zou Jezus doen? Ben ik geduldig genoeg? Geef ik de ander genoeg kans? En constant moesten we weer terug bij het punt van, Heer, we weten het niet. We moeten het aan u vragen. Want op het moment dat je echt zendingswerk gaat doen en echt met een team daarop uitgaat om als doel mensen van het evangelie te vertellen, dan ga je ook strijd krijgen. Je gaat merken dat Satan alles wil doen om dat te breken. Je team niet in eenheid houden. Maar dat hebben wij dus ook ervaren. Dat onze team niet altijd even lekker liep. En dat kwam ook mede door de verschillende nationaliteiten. Dus, maar op het moment dat je daar echt wel weer mee bezig gaat en het naar God terugbrengt, ga je ook zien dat God ook antwoorden geeft. Dus op het moment dat we dan een ochtendopening hadden, dan kwam precies het goede voor die dag kwam. En dan mochten we God weer danken. Oh ja, God, u herinnert ons weer om ons naaste lief hebben als onszelf. Of nou ja, zulke soort dingen. En het was zo basic vaak. Maar ja, ga dat maar eens toepassen. En dat was het mooie, dat we gewoon echt mochten leren met elkaar als team. Nou ja, echt discipels zijn. En voordat je eigenlijk mensen over Jezus kan vertellen, is het noodzakelijk dat je relatie met Jezus zelf goed is. Dus dat je je persoonlijke tijd met Jezus doorbrengt. Vervolgens moet eigenlijk ook je team eerst in orde zijn. En daarna kan je pas echt eruit en kan je dus de vruchten laten zien wat jou, zeg maar, in je team ook bij elkaar houdt. Als team waren we ook echt een voorbeeld. Want wij hebben bijvoorbeeld in gesloten landen gezeten waar het niet legaal is om te evangeliseren. En in die landen mochten we niks op straat over Jezus vertellen. Dus we hadden allemaal codewoorden en we mochten geen amen zeggen. Dus je wordt je heel erg bewust van, wat zeg ik en wanneer breng ik iets over? En hoe kan ik eigenlijk een licht zijn zonder dat ik Jezus' naam gebruik? En hoe kan je een voorbeeld zijn zonder dat je iemand over Jezus vertelt? En nou, dat is de grootste uitdaging, om elke dag weer aan Jezus en aan God te vragen van, oké, vader, wat is vandaag voor mij? Voor wie mag ik bidden? Naar wie moet ik toestappen? En als je het op je hart hebt, en het mocht eigenlijk niet van de overheid, maar je had het toch op je hart om over Jezus te vertellen, als je door de Geest geleid wordt, dan kan dat. En dan zal God dat ook zegenen. En hij legt dat niet voor niets op je hart. Dus het was gewoon een weg waarin je mocht leren Gods stem te verstaan, uitstappen in geloof en ook de vruchten daarvan te zien. Ja, ik vind het ook wel mooi om een getuigenis te delen wat we dus hebben gezien in Azië. Op het moment dat we op outreach gingen, dan denk je, ja, we gaan mensen over Jezus vertellen. Iedereen geeft zijn leven aan Jezus en helemaal geweldig. Nou ja, en vervolgens kom je in de realiteit en denk je, oh, ons team doet het niet lekker. En eigenlijk is het best lastig om elke dag even stille tijd te houden. En ja, je komt ook gewoon de menselijke dingen weer tegen. Maar daardoorheen, God heeft ons wel gebruikt en ook al geleerd. En geleerd dat eigenlijk het oogsten, dus mensen binnenhalen en mensen, dat ze echt Jezus in hun hart accepteren, dat eigenlijk de laatste stap is en dat het niet altijd voor ons is. Dus wij hebben echt mogen leren van zaaien is net zo waardevol als het oogsten. En water geven aan zaadjes die al geplant zijn door anderen is net zo waardevol als oogsten. En het oogsten, dus iemand die zijn hart aan Jezus geeft, dat is natuurlijk geweldig en dat is feest. En dat is voor jezelf ook een boost, maar daar draait het niet om. Het is mensen zaadjes planten en water geven. En nou ja, ik heb dus ook iemand naar Jezus mogen leiden. En dat hebben we gedaan in Thailand. Dat was een open land, dus je kon wat makkelijker open praten. En ik had een ministry waarin ik in de bar streets, dus echt in de barren, waar de toeristen komen, waar veel vrouwen werken. En nou ja, eigenlijk zichzelf ook verkopen aan heel veel mannen. In die straat mochten we elke dag gebedsrondes doen. Dus dan liepen we door die straten, echt een uur 's ochtends, elke ochtend, met ons team. En mochten we bidden voor de straat, voor rechtvaardigheid en voor vrijheid. En dat God muren zou breken. En gewoon in die tijd van gebed was zo gaaf. En tijdens die wandelingen zagen ik en 2 andere meiden van mijn team, zagen we telkens een vrouw. En die vrouw lacht altijd zo lief. Maar we spraken haar nooit aan. Het was een wat oudere vrouw. We hadden echt het idee van, we gaan de jonge meiden moeten zien, nou ja, hoe het evangelie is en hoe je dus een relatie opbouwt met jonge meiden, want dat was de insteek. En op een gegeven moment zeiden we, die vrouw lacht altijd zo lief, laten we eens naar haar toe gaan. Nou ja, en dan 's middags hebben we dus een tijd dat we echt kunnen contact gaan leggen, een relatie leggen. En we gingen dus naar die vrouw. Die vrouw zat toevallig buiten. Niet toevallig, toevallig. Ze had even pauze en ze mocht even uitrusten. En wij mochten met haar praten. Ze kon een beetje Engels, maar we konden best wel goede gesprekken voeren. En deze vrouw die vertelde dat ze eigenlijk zo zat was van het leven. Dat ze het gewoon niet meer zag zitten. Niet dat ze, nou ja, dood wilde of zo, maar ze was gewoon moe. Ze zegt, ik werk altijd al zoveel uur. Ik denk dat die vrouw echt 14 uur per dag werkte om geld te sparen. Zodat haar kinderen een studie konden doen. Want dan zou ze een goede moeder zijn. En ze werkte zoveel, ze was alleenstaand, maar ze zegt, ik ben zo moe, ik slaap slecht. En dan 's ochtends om 5 uur staat ze dan weer op om voor de monniken te koken, de monniken in het boeddhisme. Dus de monniken, er zijn monniken die leven in de tempel, maar de mensen die voorzien voor eten, dus die geven elke ochtend gaan ze koken en geven ze het. En ze zegt, ik ben gewoon zo moe, maar ik wil gewoon een goed mens zijn. Dus ik wil de monnik eten geven en ik wil werken voor mijn kinderen. Je zag gewoon echt dat ze honger had en zocht naar die acceptatie van, ik ben goed zoals ik ben. Nou, dus wij mochten eerst haar verhalen horen. Die kinderen dachten, laten we nog een keer naar haar gaan. Dus vervolgens zat ze er weer buiten en mochten we kletsen. Ze was helemaal blij. Hey, mijn vriendinnen zijn er weer. En ze zegt, jullie zijn eigenlijk de eerste toeristen waar ik ooit mee praat. En toen dacht ik, wow. Zij werkte dan in een keuken van een restaurant, maar ze had nooit echt toeristen gesproken, terwijl er zoveel zijn. Dus we mochten echt een verschil maken in het leven van deze vrouw door gewoon naar haar te luisteren. Niet eens over Jezus te vertellen de hele tijd, maar gewoon te horen wat er op haar hart lag. En nou ja, ook haar te bemoedigen en te bidden van, wij geloven in een God en die kan je kracht geven. Zullen we bidden voor kracht? En dan zei ze, oké, ja. Nou, dan gingen we bidden voor kracht. En ze had ook verteld dat, nou ja, dat andere mensen eigenlijk al zaadjes hadden geplant. Dus ze was al naar kerken meegenomen. Andere teams die in die straat hebben gelopen, hebben, nou ja, ook wel eens met haar gesproken. Maar nooit zoals wij meerdere keren terugkomen. En dat raakte haar zo. En toen kwam de laatste keer dat we haar zouden zien, kwam eraan. En ik zat met God te bidden. En ik zeg, wat kan ik haar geven? Ik had het gevoel, ik wil haar iets geven. En ik had toen net wat verfspullen gekocht die week. En ik vind het leuk om zelf wat dingen te maken. En toen kreeg ik op mijn hart om een soort gebedsboekje te maken. Ik dacht, oh, dat is misschien makkelijk. Kan ze alles opschrijven naar God, maar dan hoeft ze het niet uitspreken. Dus een laagdrempelig gebed eigenlijk. En ik dacht, ja, dat ga ik doen. En toen vroeg, heb ik die ochtend met de gebedswandeling heb ik haar gevraagd, hey, wat is je lievelingskleur? Toen zag ik haar. Zegt ze, nou ja, jij gaat iets maken. En toen zei ik, misschien. Dus vervolgens heb ik dus, oranje was haar lievelingskleur. En toen dacht ik, ik ga een vlinder voor haar maken. Dus ik heb op een simpel boekje heb ik een vlinder geschilderd. En daarin heb ik geschreven van, hier mag je schrijven. God ziet je tranen, God ziet je zorgen, God ziet ook de blije dingen. Dus schrijf alles op. Maar het is bekend bij God. En ik had iemand gevraagd om het in Thai te vertalen, zodat ze ook haar eigen hartstaal kon lezen. En die middag gingen we naar haar toe en we hebben met haar gepraat. En op het moment dat ik het gaf, zei ze, oh wauw, ik heb nog nooit een cadeautje gehad. Het maakte gewoon zo'n verschil wat God in mijn hart had gelegd, dat ik het mocht doen. En vervolgens zei ze, vlinder, het betekent zoveel voor mij, want het staat voor vrijheid. En toen dacht ik, oh natuurlijk, want zij is zo druk, zo gebonden, maar dat staat echt voor vrijheid. En het was super mooi en oranje, dus het was ook haar lievelingskleur. En toen sloeg ze het open en toen ging ze het lezen in het Engels. En toen zei ze, oh, heel mooi, heel mooi. En toen zei ik, wil je het ook in Thai voorlezen? En op het moment dat ze het in Thai ging voorlezen, dus in haar hartstaal, begon ze echt te huilen. En ze zegt, wauw, dit is zo mooi. Ik heb thuis alleen maar een pen en een bed en een laken. En ik heb eigenlijk niet eens een boekje. En ze houdt zo van schrijven om de dingen van haar af te schrijven. Wist ik niet. Heeft God hem hart gelegd. Dus het was gewoon zo gaaf om echt zo'n duidelijk voorbeeld te zien van hoe God iets in je hart, eigenlijk in je gedachten kan leggen. Vervolgens doe je het en geef je het aan die ander. En het was gewoon perfect. Het kon niet beter. En daarna, de meid die mee was, ook uit mijn team, die heeft gevraagd van, wil je die Jezus, wil je die in je hart? En toen zei ze ja. En toen zijn we met z'n allen gaan bidden. Het was zo ontroerend. We hebben echt met al die meiden zitten huilen. Die vrouw zit ook te huilen. Maar het was zo bijzonder. Ik krijg er gewoon nog kippenvel van als ik eraan denk. Want die vrouw heeft die dag haar leven aan Jezus gegeven. En ik had echt zoiets van, zou ze het begrijpen? Het is in Engels. En het is ook, zij heeft een heel verleden van het boeddhistische geloof. Ze kent niet veel van de Bijbel. Dus ik vroeg, wat voel je nu? Voel je je anders? Ze zegt, ja, want ik heb hoop. En toen dacht ik, wauw. Ik had daar niet eens wat over gezegd. Ze zegt, ik heb nieuwe hoop. En toen dacht ik, ja, Ze heeft Jezus in haar hart. En ondanks dat ze misschien meer dan de hele Bijbel niet begrijpt, ze heeft Jezus in haar hart. En we hebben gewoon voor haar mogen bidden dat de geest haar zal leiden. En ja, de goede mensen weer op haar pad zou brengen. Zodat elke keer dat het weer, ja, dat ze dichter bij Jezus mocht komen. Dus dat was een hele gave ervaring. Eigenlijk helemaal aan het eind van de outreach. Dat we echt iemand bij Jezus mochten brengen. En ja, ik hoop dat het ook jullie mag bemoedigen van, doe wat op je hart ligt. En ook je gedachten, je kan denken dat het je eigen gedachten zijn. Maar ik geloof dat zoveel van je eigen gedachten, dat het gewoon van God is. En dat hij je gebruikt en dat hij zoveel tegen jou wil spreken. En op het moment dat we er gaan in uitstappen in geloof, dat hij je gaat gebruiken. En nou, ik heb er ontzettend veel van geleerd. En ik vond het heel gaaf om het zo mee te maken en ook met jullie te mogen delen. Dus, nou ja, ik denk dat dat een beetje ook, en misschien is het te lang gepraat, maar wou je nog iets zeggen?
Dat maakt niet uit.
Ja, als God mijn hart aanvuurt, dan kan ik alleen maar enthousiast worden. Goed, zullen we anders deze even overslaan?
Ja.
Nou ja, we willen dus ook iets toekomst. Voordat we gingen naar Zuid-Afrika en deze school wilden doen, hadden we het al op ons hart om terug te gaan naar Zuid-Afrika. Om daar goed te dienen in een project. En we zijn ook tijdens onze schooltijd daar hebben we het project opgezocht en hebben we in die wijken gelopen. Het was een project dat echt jongeren, een plek voor jongeren openstelde, waar jongeren uit de wijk altijd naartoe konden komen en helpen ze en zo. Dus, nou ja, ik was super enthousiast, maar Wesley dacht wel, ja, ik ben niet zo'n jongerenwerker. En ik dacht, ja, ik ben het wel. Maar goed, tijdens outreach en volgens mij daarvoor zelfs, hè, toen kwam er een man naar ons toe en die kwam met eigenlijk een heel mooi ander aanbod. En ik denk, ja, vertel zelf maar.
Voordat we naar Azië vertrokken, toen kwam onze baseleider kwam naar mij toe van, zou je erover na willen denken en willen bidden of je bij ons in de communicatie en marketing gedeelte wil oppakken op de school? Dacht ik, oeh, dat is wel een mooi aanbod. Dat is ook precies waarvoor ik gestudeerd heb, wat ik ook gedaan heb de afgelopen jaar. En hebben we dat gewoon meegenomen in ons gebed en in onze gedachten. Van ja, weet je, we hadden meerdere plannen en dit was een van de dingen die eigenlijk naar ons toe kwam. En door onze outreach heen hebben we gezien dat, en hebben we meerdere keren bevestiging gehad, dat dit ook echt het is wat ons nu momenteel het is. Dus we hebben onze plannen gezet op aankomende januari om weer terug te gaan naar Zuid-Afrika. En vervolgens ga ik daar de communicatie en marketing gedeelte van de school pakken. En dat wordt op dit moment niet gedaan. Het is door heel veel verschillende mensen gedaan. En het is ook echt een hele belangrijke positie. Want die positie die zorgt eigenlijk voor dat de bekendheid voor de school komt. Maar niet alleen voor de school, maar ook alle projecten die er omgeving zitten. Want waar de school zit in Muizenberg. En Youth with a Mission heeft enorm veel projecten in die omgeving zitten. Omdat er zoveel mensen in nood eigenlijk in die omgeving wonen. Daar in die omgeving heb je ook echt alle soorten bevolkingen heb je daar. Je hebt daar mensen die donker zijn en die in sloppenwijken wonen. Je hebt de colored people die daar wat ook een beetje ertussendoor zitten. En ook de blanken daar. Je hebt daar zo'n ontzettend veel verschillende mensen en zitten. En ook zo ontzettend veel verschillende projecten die op al die verschillende mensen inspelen. En al die projecten die hebben ook een bepaald gezicht naar de buitenwereld toe. En hier kan ik dan ook een verschil in gaan maken van hoe gaan we aanpakken dat die projecten meer bekendheid krijgen. Of op de juiste manier gaan inspelen op mensen. En ik ga daar waarschijnlijk ook in een van de projecten meehelpen om de omgeving daar zo mooi te maken. En meer passend bij kinderen bijvoorbeeld. En het is gewoon enorm een leuke functie bij mij echt op het hart ligt. Het is een uitdagende functie. En we hebben ook in de laatste week van onze outreach hebben we ook echt, dat was de laatste druppel eigenlijk die voor ons nodig was om echt de keuze te maken, hebben we gehad in Azië toen we daar ook een Nederlands koppel spraken die net ook een kindje hadden gehad. Maar dat hele, door al die mensen heen hebben we gewoon zo gezien dat dit het plan is waar we nu heen gaan. En ik ga daar zo echt die functie opnemen en Judith gaat in een van de projecten daar in de omgeving werken. We weten nog steeds niet precies wat voor functie ze gaat innemen, maar daar zijn we ook aan het bidden en er zijn zoveel mogelijkheden voor haar daar zo.
Ik kan het wel delen wat dat koppel in Thailand had gezegd. Want we waren echt de laatste week dachten we van, volgende week moeten we kiezen. Gaan we terug naar Zuid-Afrika of niet? En dat is best wel een grote stap. En vooral omdat het voor ons, het is al, voor ons gevoel is het al zo geleid door de Heer. En hoe we getrouwd zijn, hoe we gewoond hebben het afgelopen jaar. En hoe God ons geleid heeft naar deze bijbelschool. En alles wijst erop van, ga terug naar Zuid-Afrika. Maar ik voelde me nog zo onrustig. En ik dacht, ja, we zijn bijna 2 jaar getrouwd. En ik heb altijd heel graag jong moeder willen zijn. En stel nou dat we naar Zuid-Afrika gaan. En ik raak in verwachting. Ik zou dat echt niet kunnen, dacht ik. Maar als het van de Heer moet, dan wil ik het wel. Maar ik voelde geen rust. En toen kwamen we dus een Nederlands koppel in Thailand tegen. En zij vertelde over van, wat ze daar deden. Aan het eind van het gesprek zei de vrouw, maar ik moet gaan trouwens, want mijn zoontje ligt thuis. En ik natuurlijk, oh leuk, en hoe oud is je zoontje? 8 maanden. En ik zeg, oh, en heb je hier bevallen of in Nederland? En toen zei ze dus, dat heb ik in Nederland gedaan. Ik zeg, hoe heb je dat gedaan? Ik heb deze verzekering en die vergoedt zo ontzettend veel. En zoveel van je ticket en de ticket van de baby. En ik stond daar en ik wou gewoon kaart gaan huilen. Want dit was precies wat ik nodig had. En van echt alle twijfel die ik in mijn lichaam had, dat zakte gewoon. Ik voelde het. Het was zo vreemd. Het zakte gewoon uit mijn lichaam. En Wesley was er niet bij. Dus ik liep daarna naar Wesley. Ik zeg, Wes, ik weet het. We kunnen terug naar Zuid-Afrika. En hij, oké. Ik zeg, nee, maar echt. Ik weet het. Ik weet het zeker. Het is echt goed. En Wesley had die rust al, maar nu heb ik ook echt rust. En ik geloof zo dat het door God geleid is. En er zijn zoveel andere kleine dingetjes waarin we kunnen zien van, ja, onze roepeling voor dit moment ligt in Zuid-Afrika om daar de mensen te gaan dienen. En hoe dit aanbod voor Wesley is gekomen, vind ik, is ook gewoon heel bijzonder. Want hij kan nu helemaal zijn eigen ding, lekker zijn ding gaan doen, waar hij goed in is, waar God hem voor gemaakt heeft. En ik vind mijn weg ook wel. Ik werk graag met mensen. Projecten genoeg met mensen. Dus ik was al lang blij dat Wesley nu echt zijn plekje had. En ik dacht, we hebben echt besloten om hierin uit te stappen. En God gehoorzaam te zijn eigenlijk waar hij ons geroepen heeft. Dus ja, de komende tijd zal voor ons dus voorbereiden zijn van, wat houdt zending eigenlijk in? Hoe werkt dat? We hebben een mooi boek gekocht waar dat heel duidelijk in wordt uitgelegd. Dus we zullen ons verdiepen van, hoe ziet het er eigenlijk uit? Want voor ons is het zo compleet nieuw ook. Maar we weten wel dat dit voor ons is op dit moment, dat we daar mogen uitstappen. Dus dat is waar we nu een beetje mee bezig zijn. En we hebben allebei wat werk gevonden, dus we kunnen lekker werken ook. Maar ondertussen zijn we daar ook mee bezig om voor te bereiden om toch weer terug te gaan in januari. En dat zijn eigenlijk onze plannen voor nu. En dan mocht je nog vragen daarover hebben, mag je naar ons toe komen.
En dan hebben we nog een filmpje.
Ja, heel erg bedankt in ieder geval van, dat jullie ons verhaal willen horen. En we voelen ons zo.
Hebben jullie nog een filmpje? Dit filmpje is over. Wat?
Ik wou nog zeggen, we voelen ons zo gesteund door de gemeente. En we waren zo blij dat we hier waren. En dit voelt echt als thuiskomen voor ons. Dus jullie met elkaar, jullie zijn Gods lichaam. En wij zijn er ook een onderdeel van. En we voelen ons heel thuis hier. Nou mag Wesley.
We hebben hier nog een filmpje over ons outreach. De laatste 2,5 maand van onze DTS. Daar gaan we nu bekijken.
Ik zal af en toe wat er doorheen zeggen, want dan weet je een beetje waar wat was. Huis in Cambodja waar we geweest zijn. Deze kinderen dansen en zingen voor God. Het was echt geweldig. We mochten ons getuigenis delen met de kinderen daar. we mochten je vooral liefde laten zien door gewoon de kinderen te omarmen, met ze te spelen en aandacht te geven. Helpen met eten koken. We hadden een dramastuk wat we aan heel veel mensen mochten laten zien, waar echt het evangelie in zat. De boodschap was heel duidelijk in het dramastukje. We hebben veel gereisd met bussen. Soms vond ik het heel eng op die wegen. Dit was een evenement waar 12 DTS'en bij elkaar kwamen, 12 scholen. 35 nationaliteiten, allemaal dezelfde Heer prijzen. Het was heel gaaf. Dit is ons team, Zuid-Afrika. Dit is Laos, het is een gesloten land. Dus wat we voornamelijk gedaan hebben is veel gebedswandelingen. Dus door de kracht van gebed geloven dat God gaat werken. Onze Afrikaanse dans en de drama weer. Dit waren alle leraren, dit vonden ze echt geweldig. Inimini stoeltjes. Mochten veel les geven, veel Engelse les.
Hier mochten we in het dorpje meehelpen. Op het land mochten we meehelpen. Cassave gingen we planten. Dit was ons bad elke dag. Even badderen. Getuigenis geven in de kerk.
Nou, geweldig, hè? Dat hele getuigenis en het filmpje erbij. Het geeft wel een extra dimensie van wat je daar gedaan hebt. En hoe je dat, kijk, als je het alleen hoort en als je je dan ook actief bezig ziet met al die kinderen en zo. Ja, dan is het toch geweldig dat ze zo het evangelie van de Heer op die manier kunnen uitdelen. Ook in landen waar het dan ook zo gesloten is. Dat je dan toch weer wegen vindt die de Heer ook aan zal reiken om daar ook het evangelie, het goede nieuws te brengen. Nou, jullie hebben natuurlijk geweldig werk daar ook gedaan. En jullie gaan er nog een hoop doen. En we willen jullie ook daarvoor nog een zegen meegeven. En Marines, wil je er ook bij komen? We willen jullie nog zegenen voor het werk wat je daar nog gaat doen. En alle voorbereidingen. Nou, het feit dat de Heer er nu ook voor gezorgd heeft. Dat jullie weer allebei werk hebben. Dat je je kan voorbereiden op de taak die je daar gaat krijgen. Nou, je hoeft het dus niet alleen te doen. En dat, ik denk ook niet dat het werk alleen gaat. Ja, misschien kunt u gaan staan. Vader in de hemel, Heer, dank u wel dat u Wesley en Judith voor deze taak geroepen heeft, Heer. En als we er zo naar kijken, Heer, dan denk je, ja, ze zijn er gewoon helemaal geschikt voor. Heer, maar u maakt ze daar ook geschikt voor en u leidt ze op. Ze nemen de weg, Heer, die u hen wijst. En u werkt door gebed in hen. Heer, ik bid zo dat u hen verder ook nabij bent. Dat u ze helpt bij de beslissingen die genomen moeten worden. Nou, al is het ook maar de verzekeringen, Heer, die er zijn, Heer. Maar u bent daar. Geweldig is dat, Heer, dat je God het ook mogen ervaren, Heer. Dat de dingen waar ze om vragen, waar ze mee zitten, dat u dan komt met een oplossing. En dat u zegt, ik wijs je de weg. Wees niet bang, want ik ben bij je, elke dag weer. Heer, zo willen we ze ook zegenen. Met uw liefde, met uw trouw. Heer, en ook hetgene wat u voor met ze in petto heeft, dat ze daar onbevangen in gaan staan, Heer, om datgene te doen wat u wilt dat ze zullen doen, Heer, want dan zullen ze echt vruchten kunnen oosten. En misschien dat ze ze zelf niet zien, Heer, want dat is ook niet altijd zo, maar wat ze zaaien, Heer, daar kunt u weer mee verder gaan. Heer, en ik bid zo dat u hen omringt met uw liefde, dat u ze beschermt, Heer, met uw engelen. En dat u ze leidt en dat ze steeds weer bevestigd mogen worden in de stappen die ze doen. Dat ze die doen samen met u, Heer. Omdat u ze vast heeft. Omdat u van ze houdt. En omdat u een plan, een groot plan met hen heeft. Wesley en Judith, en ik zegen jullie daarmee met die liefde van God. Met de wijsheid, zijn Heilige Geest. De kracht van zijn Heilige Geest. En dat jullie de liefde van Jezus elke dag mogen ervaren bij jullie werk. Amen.